Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing is Johannes 17, vers 1 tot en met 26. We noemen nu Johannes 17, vers 1 tot en met 26. En we zingen vanmiddag psalm 49, vers 1 en 6. Psalm 84, vers 4 en 6. Psalm 73, vers 12. En psalm 105, vers 1. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Johannes 17, vers 1 tot en met 26. En we zingen psalm 49, vers 1 en 6. Psalm 84, vers 4 en 6. Psalm 73, vers 12. En psalm 105, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar zingen gemeente van de 49ste psalm, vers 1. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort, bij mij het hart opmerkzaam overdacht, knijg het oor daar ik op Gods inspraak wacht, naar s'Heere spreuk en zal u op de snaren der blijde harp geheimen openbaren. Ook vers 6, men denkt niet meer aan een verleden staat, wel al een glans met in het graf vergaat. 49, 1 en 6.
Thank you.
openen de schriften, gemeente. Johannes 17. Johannes 17, het hoogepriesterlijk gebed. Is de schriftlezing voor deze middag dit in verband met de behandeling van zondag 22. Het laatste antwoord daarvan uit de catechismus. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dit heeft Jezus gesproken als hij hief zijn ogen op naar den hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard den mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe. En gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe, en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van den boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijkwijs gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij liefgehad hebt in hen zij en ik in hen.
Ter inleiding op de prediking willen we dan zingen van Psalm 84, vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En ook vers 6. Want God de Heere, zo goed, zo mild is alle tijd. Een zonneschild. 84, 4 en 6.
Thank you.
Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Gemeente, is dit artikel voor u een zaak en voor jou een zaak van troost? Schept u troost uit dit artikel? En dan is de vraag, weten wij wat het eeuwige leven is? Kennen wij het eeuwige leven? Wie geeft het eeuwige leven? Wie is het eeuwige leven? Wie is de bron van alle leven? Dat is God in Christus. Die dat werkt door woord en geest in de harten. Gemeente, is het een troost dat er eeuwig leven is? Wat is dat eigenlijk, eeuwig leven? Iemand zegt, dat betekent dat onze ziel onsterfelijk is. Ja, gemeente, maar is dat een troost? Dat is wel een troost voor de kerk des Heren. Dat is wel een troost voor Gods kind. Als hij of zij moet sterven, mag het waar worden, na dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid, die in mij gelooft, zegt de Heer Jezus, die zal leven, al waar hij gestorven. O, de rijke man, hij stierf met een onsterfelijke ziel, deed zijn ogen open in de pijn. Maar Lazarus, hij opende zijn ogen in de hemelse heerlijkheid. Daar moeten we zeggen, de onsterfelijkheid van de ziel is op zichzelf geen troost. Want welke troost ligt erin als iemand sterft onbekeerd en onverzoend en zonder borg en zonder middelaar? In de eeuwige pijn te zijn, in de eeuwige rampspot, in de eeuwige duisternis, in de eeuwige vroeging, in de eeuwige hitte, onder de eeuwige toren en de eeuwige vloek, ligt daar troost in? Nee toch. Maar troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dan is er wat anders nodig. Wil dit een troost zijn? En gemeente, als we zeggen eeuwig leven, dat betekent dat eens op de jongste dag de graven zullen opengaan en de doden opgewekt zullen worden. Dat is het eeuwige leven, dominee. Jazeker, maar is dat de troost? Jawel, voor Gods volk. Als daar het lichaam der zonde aan de schoot der aarde is toevertrouwd en stof moet worden, zoals de Heere tot Adam gesproken heeft, gezaaid in oneer, in verderfelijkheid, in vergankelijkheid, en het lichaam, de tempel van de Heilige Geest, wordt afgebroken. Wat een troost als het dan mag worden opgewekt, in eer, in heerlijkheid en in onverderfelijkheid. Dan is het een troost, maar er is een tweede opstanding. Lees ik in Gods woord. Daar is een opstanding ten leven, maar er is ook een opstanding ten eeuwige doden. Ook de ziel van de goddeloze, die zal eeuwig bestaan. En ook het lichaam van de goddeloze wordt opgewekt. Maar ik lees in Gods woord ook van een opstanding, dat het is dat eeuwige afgrijzen. Wat zal dat dan zijn? Wat ligt daar dan voor troost in? Te staan voor de troon van God en te moeten horen, gaat weg van mij. Om maar ziel en lichaam in de eeuwige pijn te zijn, in de eeuwige smart, in de eeuwige duisternis, gemeente, daar ligt geen troost in. Dat zou onze ziel moeten benauwen. Dat zou iets in ons hart gevoeld moeten worden van die schrik des Heren. En het zou ook zo moeten zijn, wij dan weten, de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof, wat de apostel Paulus zegt. Hoe dat wel kan, we zouden aansporen. Erover zouden spreken. om de Heer te zoeken in die wel aangename tijd en de dag der zaligheid. Dominee, mens kan God niet zoeken. Nee, het is waar. Maar ik lees het wel in het woord dat u het moet doen. Zou de Heer dan iets spreken en iets daartoe verkondigen, wat hij niet zou willen werken in uw ziel, in uw hart? O gemeente, u gevoelt, hoop ik wel, en jullie gevoelen, hoop ik wel, dat het feit dat de ziel onsterfelijk is, het feit dat op de jongste dag daar een opstand is, omdat het een tweeërlei opstand is, niet automatisch betekent dat er sprake is van een troost uit dit artikel. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, kan het ons alleen maar doen vrezen en doen bang maken. Dood is geen dood. Nee, na dit leven begint het pas. En u zit niet alleen om te preken, om uw vrees aan te jagen. Want slaafse vrees is geen kinderlijke vrees. En uit de angst der hel, ja, de Heer kan het wel werken. Maar we moeten zeggen, dat is niet de diepste grond van een bekering. Dat is de droefheid naar God toe. Die onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. Dat heeft te maken met de liefde Gods die in het hart wordt uitgestort. En desalniettemin laat de Heer het wel prediken. Eeuwig wel. En eeuwig wee. En lees ik van die schrik. En hoor ik van die angst der hel. Die de Heer wel kan gebruiken. Om het geweten dat dichtgeschroeid is te ontwaken. En de ogen te openen. En het hart te verbreken. En nu kunnen we vanmiddag niet zeggen, zomaar de Heer Jezus is gestorven en opgestaan. Geloof het maar, het komt met u wel goed. Wee de prediker die dat zegt. Want gemeente, daar is meer nodig. Daar is bekering nodig. Daar is levendmaking nodig. Daar is wederbarende genade nodig. Daar is een totale verandering nodig in ons leven. Een vernieuwing, zegt de Heer in zijn woord. Een mens kan niet zeggen, ik geloof dat het goed komt, want God is liefde. En nu horen wij iets van het eeuwige leven. En nu staat er dat ik na de maal nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel in het antwoord. Die woorden bepalen ons erbij dat het eeuwige leven niet pas een aanvang heeft als Gods kind sterft. En er ook niet pas is op de jongste dag als lichaam en ziel na de opstanding weer verenigd worden. En de kerk des Heren eeuwig bij God mag zijn, naar ziel en lichaam beiden. Nee, dat eeuwige leven mag nu al voor Gods kinderen een aanvang nemen, beginnen. Johannes 17 hebben we dat gelezen. Dit is, niet dat zal het eeuwige leven zijn. Dit wordt het eeuwige leven. Nee, de Heer Jezus zegt, dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God, de Jezus Christus, die gij gezonden hebt. God te kennen, te kennen, te erkennen. En hoe kunnen we God kennen? Alleen in en door de borg en middelaar Jezus Christus, zijn Zoon. Om God te kennen, is het nodig zijn Zoon te kennen. En hoe kunnen we de Zoon kennen? Dan alleen door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Gemeente, dat is het leven. Gods verborgen omgang vinden. Zielen daar zijn vrezen woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Naar zijn vrij verbond getoond. Het leven ligt in Christus. En dat mag de apostel getuigen. Het leven is mij Christus. Dan is het sterven mij ook gewin. Dan mag ik ook getuigen. Ik wenste wel ontbonden te worden met Christus te verkeren. Want dat is zeer ver het beste. Christus die het leven is. En die heeft gesproken. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is dat leven. Gemeente, kennen wij het leven? Dat is de vraag, kennen wij de Zoon Gods? En mogen we dan in hem de Vader kennen? Wat is leven? Dat is God te kennen. En daaruit vloeit voort het dienen van God. En het loven en eren van God. Zo was het in het paradijs. Adam mocht de Heere kennen. Hij kende de Heer aan de wind des daags. Hij kende zijn schepper en hij erkende zijn schepper. Hij mocht de Heere dienen. Hij mocht de Heer in alles dienen, in gehoorzaamheid. In het bebouwen en bewaren van de hof. Zo was het leven van Adam. In zijn bestaan een loflied ter ere van zijn schepper. Zo wordt het leven te zijn. Een loven, een leven, een eren, een dienen van de Heer. Daartoe heeft de Heer de mens geschapen. En dat beeld, gemeente, dat drievoudige ambt, profeet, priester, koning. Dat een Adam verenigd was. Dat door de zondeval geheel en al verbroken is. We hebben er ook vanmorgen iets van gehoord. O, dat beeld, dat zien we nu in Christus. Profeet, priester, koning. En dat mag nou alle die door een waar geloof in Christus worden ingelijfd. Weer enigszins hersteld worden. Profeet, priester, koning. En eens volmaakt, gij zijt een koninklijk priesterdom. Het leven is God te kennen, te dienen en de Heere te eren. En gemeente, wat is het erg? Dat we door het eten van de verboden vrucht der zonde, die kennis zijn kwijtgeraakt. We kennen God niet meer. Dat is de nood van de mens. We kennen God niet meer. En daarom kennen we onszelf ook niet meer. En daarom kunnen we ook God niet meer dienen. En daarom kunnen we ook de Heer niet meer eren. Hem bedoelen in alles. Dat is nou wat we noemen de geestelijke dood. Geen kennis van God. Geen dienen van God. En geen eren van God. De geestelijke dood die we alle van nature onderworpen zijn. Zo wordt een mens geboren. Uit Adam. In zonde en in ongerechtigheid. Als het daar mag liggen in de hand van vader, van moeder. Als het neergelegd mag worden. Daar in een wieg. Dan zeggen wij het leeft. Maar de Heere ziet het hart aan. En moet getuigenis geven. Het ligt midden in de dood. En daarom moeten wij ook sterven. De bezoldiging der zonde is de dood. Waar wij één zonde doen, moeten wij sterven. En als die zonde verzoend voor Gods kind door het bloed van het lam. Toch moeten wij nog sterven. Die tijdelijke dood. Ook een afsterven van het lichaam der zonde. De mens moet sterven vanwege zijn zonde. Dat diep aangrijpende, dat vernederende, dat diep droevige. Dat ons lichaam wordt afgebroken. Dat we op deze aarde niet kunnen blijven. Dat we onze geliefden moeten loslaten. Dat we onze bezittingen kwijtraken. Zelfs onszelf in het leven niet kunnen houden. Het welverdiende loon op de zonde. Maar o, wat een troost. Als dan voor Gods kind het mag gelden waar het lichaam wordt afgebroken. Dat de ziel mag leven dat Christus woont. intrek heeft genomen in het mensenhart. En het waar mag worden. De ziel die leeft. In Christus. Voor eeuwig. En die mag het erven. Al het goed. Wat God heeft weggelegd. Voor al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. Maar wat verschrikkelijk zal het zijn. Als er dan die eeuwige dood moet wachten. Voor de ziel die zal sterven. Waar het lichaam van de ziel wordt gescheiden. Het lichaam moet sterven. En in het graf moet worden begraven. Maar de ziel onsterfelijk door God geoordeeld moet worden. En geworpen zal moeten worden in de eeuwige dood. In de eeuwige pijn. Op de jongste dag met het opgewekte lichaam verenigd te worden en dan naar zielenlichaam te zijn in de eeuwige pijn. En daarom, gemeente, die vraag: kennen wij dat leven? Kent u de Heer Jezus Christus? Kent u in hem het verzoende aangezicht van God? Mag u en jij de Heere dienen in de Heer Jezus. O, mag hij het hoofd zijn geworden in uw leven, de koning, om achter hem aan te komen. Mogen uw lippen, als het altijd op deze aarde met een gebroken klank, toch soms wel eens de Heere prijzen, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Is daar die verborgen omgang met God? En gemeente, brengt me bij de vraag die ook gesteld wordt door Zacharias Josinus in het schatboek. En dan ook door hem beantwoord wordt. En twee van die vragen zijn in de eerste plaats door wie het eeuwige leven gegeven wordt. En in de tweede plaats voor wie of aan wie het eeuwige leven gegeven wordt. Door wie en voor wie. Het eerste antwoord is. Het wordt ons gegeven door God in Christus. God geeft zelf het leven. En aan wie? Josinus beantwoordt deze vraag met een grote duidelijkheid. Het eeuwige leven wordt aan allen geschonken die van eeuwigheid af uitverkoren zijn en dit tegenwoordige leven bekeerd zijn, die van eeuwigheid af uitverkoren zijn en in de tegenwoordige leven bekeerd zijn. In artikel 31 van Nederlands geloofsbelijdenis lezen wij dezelfde woorden. De gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. En in Matthäus, we lezen het ook bij de apostel Paulus. Die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. En ik denk aan de woorden van de Heer Jezus zelf. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. Die heb ik bewaard. En niemand uit hen zal verloren gaan. De uitverkorenen. Iemand zegt misschien wel. Maar dan is mijn zaak hopeloos. Gemeente, waarom? Daar kom ik zo op terug, voor wie dat zegt. Waarom is het nou zo belangrijk aan de uitverkoren? Wat blijkt hier? Ja, hier blijkt iets wat misschien wel velen in vijandschap doet ontsteken. Maar hier blijkt de vrijmacht en de soevereiniteit van God. God geeft het leven. En hij geeft het leven aan wie hij het wil. God alleen geeft het leven. En hij geeft het leven aan wie hij wil. En gemeente, waarom is het nou zo belangrijk om dat te beleiden en te onderstrepen? Omdat God het ons niet verplicht is. Omdat God geen onrecht doet. Als die mens voorbij zou gaan. Omdat de Heer volstrekt vrij is. En hem geen onrecht is. Omdat een mens er nooit recht op kan laten gelden. Nooit zijn hand op kan leggen. Komt mij toe. En de Heer daar volstrekt de vrije, de soevereine, de vrijmachtige in is. En dat daarin ook al de eer alleen hem toekomt. Hij geeft het leven. Dat geldt ook voor het aardse leven. We kunnen het onszelf niet geven. We kunnen het onszelf niet erbij houden. We kunnen de dokters aflopen. Maar ze kunnen ons het leven niet geven. En ze kunnen ons het leven niet trekken. God geeft het leven. En dat is nou ook het eeuwige leven. En wie nou eeuwig leven wil beërven. Moet het van de Heer ontvangen. Wie nou eeuwig leven wil beërven. Zal het van de Heer moeten vragen. Nou, de vraag, zou dat nou kunnen voor mij? Denk aan Johannes 3, vers 16. Waar de Heer Jezus zegt, al zo lief heeft God deze wereld gehad. Dat hij een enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben de wereld lief gehad, een iegelijk die in hem gelooft. Kijk, en dan verstaat u ook. Die gelooft heeft het eeuwige leven. En die gelooft wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft. Die zal niet alleen veroordeeld worden. Maar is al reden veroordeeld. Geloof en ongeloof. O, dan zijn het de uitverkorenen. Die met het geloof begiftigd. En het zijn de goddelozen die vanwege hun ongeloof voor eeuwig moeten omkomen. En die de Heer na zijn rechtvaardig oordeel in hun ongeloof laat. Maar o, wie het moet zeggen, Heere, geleven aan mijn ziel. Heere, schenk mij geloof. Heere, wees mij de zondaar genadig. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, gedenk aan mij. En dan zegt iemand misschien, maar dan maakt u toch van het gebed de grond. Nee, wie dat denkt, heeft heel de schrift tegen. Maar de Heer zegt, doet uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. En echt waar, gemeente, dat blijft nou. Voor Gods kind niets anders over, ook naar het van genade niet. Luther aan het einde van zijn leven is gekomen. Dan zegt hij, wij zijn bedelaars, dat is waar. Steeds weer een kruimel genade. Steeds weer dat licht van boven. Steeds weer, o, die troost die de Heer alleen kunt schenken. Gena, o God, gena, die onverdiend is. En die ook aan de andere kant, en dat is ook zo'n wonder, gratis is. Die door hem verworven is. Maar wat erg gemeend, als de mond niet wordt geopend, de hand niet wordt gevouwen, de knieën worden gebogen. Daar de Heer het laat verkondigen, dat al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Mogen wij doen bij ons, in ons leven. Een leven aan mijn ziel. God geeft het leven. En dan misschien zegt iemand vanmiddag wel, dominee, ik vraag erom. 'S morgens en 's avonds, Heere, bekeer mij. En het ligt bij de Heer of de Heer het zal doen of niet. Ik lees het uit de Bijbel. Bij het eten, bij het drinken. Ik bid om bekering. Het zal aan de hand van, in de hand van de Heer zijn of de Heer het doet of niet. O gemeente, is dat nu het gebed wat de Heere zal verhoren? O zeker, de Heer is de vrijmachtige. En de Heer kan zelfs een biddeloze nog tot een bidder maken. En trekken vanuit de duisternis tot zijn heerlijke wonderbaar licht. En elk die genade om genade heeft gebeden, zal het moeten leren. Niet mijn traden, niet mijn berouw over de zonden, niet mijn gebeden. Niet onze offers, maar genade, genade alleen. Waarom was het op mij gebeurd? Door u alleen, om het eeuwig welbaar. Heer, als gij mij niet gezocht had. O, nimmer had ik u gezocht, maar toch is dat waar wat er staat in de catechismus, het troostboek van de kerk. Dat de Heer alleen ze de genade zal geven aan hen die zonder ophouden, daarom bidden en daarom danken. Dat is wel de weg. En wie meent eraan voorbij te gaan? O, die is dwaas. Die heeft het woord tegen. Maar hoe zal een mens biddeloos leren bidden? Want gemeente, dat is waar. Wat is een mens van nature? Dat heeft de Heer de profeet Ezekiel laten zien. Daar in die doodsvallei, Ezekiel 37, u moet dat thuis maar eens nalezen. Dat is een beeld van het volk in ballingschap in Baal, maar het is ook een beeld van nature, van de doodstaat van de mens. Al die beenderen, uiteengevallen daar in het veld, niet eens de waardigheid van een begrafenis ontvangen. Een volkomen onreine vlakte. Waar de gieren en de kraaien het vlees van de gestorven lichamen hebben afgevreten, afgekloofd. En waar de beenderen dooreen liggen. En daar de Heer Ezekiel die doodsvallei laat zien en om hem eromheen doet gaan. En tegen hem zegt, mensenkind, zullen deze beenderen leven? O gemeente, u weet het wel. Hoe zal een gestorvene, hoe zal iemand die in de dood ligt, tot leven komen? En Ezekiel moet het ook antwoorden, Heere, Heere, gij weet het. En eigenlijk staat er dan in het Hebreeuws in Ezekiel 37, gij kunt het, gij kunt het, gij weet hoe het moet. En wat zegt de Heer dan tegen Ezekiel, mensenkind, spreek tot deze beenderen. Dan moet hij spreken, door het woord. Waar dan Ezekiel spreekt, er komen al die beenderen bijeen. En de skeletten vormen zich. Elk been op zijn plaats en daar komt het vlees en de huid overheen en de spieren, noemt u maar op. Maar dan zijn ze nog niet levend. Dan moet hij spreken tot de winden, tot de geest. Geest, kom aan. En dan worden die levensloze vallei, wordt leven door woord en geest. Wek de Heer het leven. Schenk de Heer het leven. En maak de Heer het harde hart tot een verbroken hart. En een biddeloos hart tot een biddend hart. En het hart dat geen last heeft van schuld en zonde tot een hart dat bloedt vanwege de zonde. En het liefdeloos hart tot een hart dat de Heer lief gaat krijgen. En in die weg geeft de Heer het leven. En laat de Heer zich kennen. En dat nu alles in hem gemeent. In hem de Heer Jezus Christus. Die het heeft gesproken als de meerdere David. Dat ze zijn beenderen konden tellen. Eén voor één. Hem die, in Johannes 17 lezen wij zijn woorden. Zo kort voor zijn lijden, zijn sterven, het hoge priesterlijk gebed, de avond. Voordat de Heer Jezus zou lijden, zou sterven. Vader, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uwe. En al het mijn is het uwe. En het uwe is het mijn. En ik ben in hen verheerlijkt. Hij bidt voor hen die de Vader hem gegeven heeft. En waar het mag dat blijken, dat lees ook in het hoge priesterlijk gebed. Ze hebben geloofd dat ik van u ben uitgegaan. Ze hebben in hem geloofd dat hij door zijn vader gezonden is. En ze hebben zijn woord geloofd toen hij tot hen riep. Omdat de Heer door zijn woord en geest hun hart heeft overmocht. En de Heer Jezus zegt dan in het hogepriesterlijke gebed. Dat ook al degene dat hij ook bidt voor hen die door het woord dat ze zullen spreken in mij zullen geloven. De Heer zal ook hun lippen gebruiken om zijn woord te prediken. Om door de prediking van het woord, we hebben het vanmorgen gehoord, de tempel des Heren te bouwen. En dan bidt de Heer Jezus ook, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, dat ze mijn heerlijkheid zouden aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. O, en enige uren later is zij de dood ingegaan. Gestorven, het leven gegeven, die doodsvallei als het ware zelf ingegaan, waar hij niet hoefde te sterven, die de wet vervulde, als hij die hoge priester is, om in zijn offer zijn koninkrijk op te richten, dat er vrede zal zijn tussen die beiden. Dat hoge priesterlijke ambt en dat koninklijke ambt. En daar de eeuwige vrederaad in zijn lijden, in zijn sterven, verheerlijkt zal worden. En het welbehagen van zijn vader door zijn hand gelukkig zal voortgaan. O zijn er vanmiddag in de kerk, die midden in de dood liggen. Zijn er in de kerk met schuld en zonde beladen. Zijn er in de kerk die hun schuld alleen maar groter zien worden. Zijn er in de kerk, o met een boos hart vol schuld en zonde. En waar de vraag stelt, zullen ze levend worden? Niet moeten zeggen, Heer, het kan niet. Maar in het woord staat, Heer, u weet het. En u kunt het. Opdat het uw beden mag zijn, gun leven. Aan mijn ziel, geef dat mijn oog dat goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw u uitverkoren toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noemen, delend in uw volks genoegen, mij met uw erfdeel blij beroep. En wie geeft u dat leven? Wie geeft u die vrede? Ja, ten diepste is zo'n ziel. Daar ligt al iets van het leven in. En ik weet het, u houdt het er niet voor. En u kunt het er ook niet voor houden. Want dit is het leven dat ze u kennen. Enige waarachtige God, de Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Maar o, hoe wil de Heere dat levenslicht doen doorbreken. In zo'n benauwde ziel. Hoe wil hij het zeggen, ik ben uw heil alleen. Mag u ervan weten. O, het is mijn grootste verlangen, houd aan. Grijp moed, want uw ziel zal vrolijk wezen. Indien hij vertoeft, gemeente verbijt hem, want gewisselijk hij zal komen. O, in hem is het leven. In hem de schatten van gerechtigheid, vergeving, zaligheid. En eeuwig leven bij u is de fontein des levens. In uw licht zien wij het licht. De Heer is mijn sterkte, mijn schild. Zegt dan zo de psalmist. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Die springt mijn hart op van vreugde. En ik zal hem met mijn gezang loven. Zacharias Uzinus zegt in zijn schatboek. Het eeuwige leven. Dat is het nou precies. Het eeuwige leven. Is de inwoning van Christus in de uitverkorene door de Heilige Geest. De inwoning van Christus in de uitverkorene door de Heilige Geest. Dan is er die droefheid. Dan is er die liefde. Dan is er geloof. Dan is er die strijd tegen de zonde. O, dan is daar het ambt van profeet, priester. En koning, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde mijn hart gevoel. Een beginsel maar. Na dit leven volkomen. Zaligheid bezitten zal. Die geen oog gezien. Geen oor gehoord heeft. En in zijn geen mensenhart opgeklommen is omdat. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Gemeente, welk een vreugde. Als de Heer Jezus in het hart woont. Als het brood des levens gegeten is, gesmaakt en geproefd is. Dat de Heer goed is, die drank gedronken mag zijn. En de hongerige en dorstige ziel gespijzigd en gelaafd mag zijn. Als er vrede mag zijn in het hart. En het verzoende aangezicht van de Vader gezien mag worden. O, dat is het leven. Dat vanwege hem, die sprak, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O, dan in hem. En dat hij woont in de harten van de zijne, nooit meer van God verlaten te zijn. Dan mag het zijn, wat zal me kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus. Hoe mag dan de eer des Heren klinken? Dat de Heren blank en rood is en de banier draagt over 10.000. Wat mag dan een psalm klinken? Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. En de Heere zegt, niemand zal ze uit mijn hand kunnen rukken. Dan ligt het zo vast in hem, zo zeker in de Heere. En toch, het is ook waar. In het hart van Gods kind wordt niet altijd die zekerheid zo ervaren. Kan er zoveel strijd zijn. Vaak ook zo door eigen schuld, eigen ontrouw, biddeloosheid. O, dan kan het zijn. Dat zo de wereld weer trekt. Kan het zo zijn dat er sprake is van een verachterende genade. Dat er zo sprake kan zijn van een rust. Maar waar die ware rust is. Dat er ook sprake is van een onachtzaamheid. Dat er tijden aanbreken dat veel minder gebeden wordt voor alles. Niet meer met de Heere wordt gewandeld als hij nog deed. Niet in alles het oog op God geslagen is. Niet in alles naar zijn wil gevraagd wordt. De Bijbel ook wel eens gesloten blijft. Niet meer zo die begeerd is om op te gaan naar Gods huis. En hoe kan ook in zulke omstandigheden, wat eerst niet meer kon, toch weer gedaan worden, wat eerst niet meer in het hart opklom, nu weer in het hart opkomen. O, wat kan er nog blijken, hoe zwak Gods kinderen zijn. De wereld machtig, het eigen hart zwak en de duivel zo listig. En wat kunnen de noden en de zorgen, de beproevingen ook geven. Dat het oog van de Heer wordt afgeslagen. Daarom zo groot als de Heer het weer komt te versterken. Het weer komt te vernieuwen. Weer komt te verlevendigen. Als daar weer is. Dat moment dat wordt verstaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. En we teruggeleid worden naar de plek waar we de Heer verlaten hebben. En het wonder mag worden ervaren, gelijk een schaap heb ik gedwaald. Dat onbedacht ze er heeft verloren, maar de Heere blijkt te zijn die trouwherder en schaap. En o, waar de Heere dan weer komt, waar hij ze voor ogen stelt, waar het oog weer op hem geslagen mag zijn, waar er weer die verwachting mag zijn van die stad die fundamenten heeft, mag het toch weer waar zijn. Eeuwige vreugde. Al is het bij een begin. Maar gemeente, kan het zo blijven? Nee. Want de Heer Jezus heeft gesproken in het hogepriesterlijk gebed. Dat hij zijn bruid. Dat hij de zegene die zijn vader hem gegeven heeft. Dat hij degene voor wie hij zijn bloed gestort heeft. Dat hij degene die uit de hand van de boze heeft verlost. Die hem toekomen, die hij lief heeft. die hem hebben lief gekregen, dat die bij hem zullen zijn. En dat die in hem en bij hem ook bij zijn vader zullen zijn. Dat die zullen wonen waar hij woont. En dat ze dan nooit meer zullen zondigen. En nooit meer zullen klagen. En geen traan meer gezien zal. Maar eeuwige blijdschap op hun hoofden zal zijn. Daarom, gemeente, zien we door heel de Bijbel heen dat verlangen bij de kerk, bij Gods volk, naar het huis met die vele woning. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam verhogen. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Ja, dan is er ook stervensgenade nodig. Maar ook die wil de Heere de zijnen verlenen. Opdat zijn kerk mag thuiskomen. Straks leidt men haar in statie. Wat zal dat zijn? Eeuwige blijdschap op hun hoofden. En als dan de zoon, degene die de vader hem gegeven heeft, als een vader mag voorstellen. Dat God de vader zijn kind teruggeeft. En dan staat er zo heerlijk. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Die geen oog gezien. Geen oor gehoord heeft. In geen mensenhart opgeklommen is. En dat om God daar het eeuwelijk te prijzen. Gemeente, dan moeten we over dingen spreken. Paulus was opgetrokken. Maar hij kon niet uitspreken. Wat hij gezien had. Het was te hoog. Daar waren geen mensenwoorden voor. Dat heeft geen oog gezien. Geen oor gehoord. In geen mens hart opgeklommen betekent. Het kan niet eens door ons bedacht worden. Het gaat het verre te boven. Daar geeft de Heer zijn kerk bij tijden ogenblikken indrukken van. Als iets van die zaligheid mag worden genoten. Ik denk bijzonder ook dat de Heer dat wil doen. Aan de dis des verbonds. Aan het heilig avondmaal. En dan mag Paulus schrijven aan de gemeente van Korinthe. Het is in geen oog gezien. Hij heeft er iets van gezien. Maar ook hij moet nog zeggen. Geen oog heeft het gezien. Geen oor gehoord. Hij is niet opgekomen. Kan niet bedacht worden door een mens. Maar wat zal dat zijn? Beste, kom toch. O, wij zijn zo dwaas te denken. Dat het sterven het ergst is. Maar het is voor Gods kerk het beste. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag om te zien uw aanschijn geprezen. Johannes schrijft in 1 Johannes 3, geliefden. Nu zijn wij kinderen Gods. Niet worden kinderen Gods, nu zijn wij kinderen Gods. Maar het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we weten. Dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. We zullen hem zien, gelijk hij is, dat is wat. Hem, die koning, gelijk te wezen. Zijn verheerlijk lichaam zal hem ook het verheerlijke lichaam mogen zijn, wat de zijne mogen hebben. En hem te zien. Gelijk hij is. Dan de volmaakte gemeenschap. En we gaan eindigen aan wat we lezen. Openbaring 22. Waar Johannes op Patmos het mag zien. En hij toonde mij. Zuiver rivier van het water des levens. Klaar als kristal. Voortkomen uit de troon Gods en des lams. En dan ziet hij daar. Die boom des levens in het midden. Volbrengen de 12 vruchten van maand tot maand geefde zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. We zullen geen kaas nog licht der zon van nood hebben. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. O, zult u daar ook zijn. Wat een eeuwig verschil. Het eeuwig afgrijzen. En de eeuwige heerlijkheid. Dit is het leven dat ze u kennen. Amen. Willen wij zingen, gemeente? Van Psalm 73, 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. 73, 12e vers. Psalm 150 vers 1 is de slotpsalm, 150 vers 1. zal mijn fout wel zijn geweest, gemeente, dat ik bij het type de 0 en de 5 heb omgedraaid. Maar ook deze psalm mocht passen. Gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.